Ik heb het voortdurend tijdens de aanbidding gebeden. U bent Heer, hier, u nodigt uit. Er is een beweging van uw geest. Heer, u bent hier tegenwoordig. Wat is er wat u wilt? Dat mijn wil wordt gedaan. En toen dacht ik aan Jezus, die deed de wil van de Vader. En hoe het de Vader zegende. En wat werd vrijgezet. Toen zei ik, Heer, hier ben ik voor meer passie. Voor meer vuur. Voor meer kracht. Voor meer leven van u. Heer, vul mij opnieuw. Vergeef mij al die keren dat ik lauw ben, Heer. En dat mijn dagelijkse bezigheden belangrijker zijn dan om u te zoeken. Vergeef het me, reinig mij. En kom met nieuw vuur en geef mij zo'n honger naar u. Heer, honger naar u. Heer, en God doet het. Dat is fantastisch. Wees gezegend met deze diensten. Wees gezegend met deze momenten. Wees gezegend. Want je krijgt kooltjes mee naar huis om door de dalen te gaan. En dan kun je zingend door die dalen gaan. En dan weet je, de Heer is erbij. Dat is bij ons ook zo. God zegent ons. Hij geeft ons genade. Het is door genade dat ik spreek. Niet door kracht of wijsheid. Niet door eigen menselijk inzicht of inbreng. Maar het is door de genade van God dat ik zijn woorden in mijn mond mag nemen. Dat ik mag vertellen over wat wij met hem beleven. En wat hij aan ons vertelt, en dat mag ik aan jullie doorvertellen. Zo simpel is het, maar het is gewoon omdat hij in zijn genade dat toestaat. Niets meer en niets minder. En daarom wil ik erover spreken. En de vorige keer, een van de vorige keren toen Johan ook ziek was, hè, toen werd ik ook een beetje bang. Hè, toen waren de heftige dingen. En toen ging ik in mijn hoekje zitten. Ik heb mijn stoel in een hoek. Toen zei ik tegen hem, ik ben als dat kind dat naast papa loopt op de markt. Heel veel mensen, ze dringen allemaal, veel drukte, veel lawaai. En ik trek mijn papa aan de jas. Papa, waar gaan we naartoe? Papa, wat gaat er gebeuren? Dat was Treini. Papa, wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe? Wat gaat er met Johan gebeuren? Openbaar mij, vertel mij, papa. En hij vertelde mij. En hij liet mij een gedeelte, hij zei tegen mij... Hij liet mij niet de Bijbel zien, hij liet mij humor van God, een blaadje zien van de Gereformeerde Kerk, lag in onze lectuurbak. Ik had zo, toen ik daar zo zat te bidden, had ik mijn oog daarop en aan de buitenkant stond een schriftgedeelte vermeld en dan was voem. Dat heb je soms zo. Ik zei, Heer, spreekt u tot mij? Is dit het antwoord, Heer? Dus ik ging me erin verdiepen. En ik had het ontvangen en ik zei dank u wel en ik borgde in mijn hart. En toen, ik ben soms zo ongelovig en zo onzeker, zei ik, Heer, sommige dingen in de Bijbel gebeuren 3 keer. En ik vraag nog 2 dingen. Als dit van u is, vraag ik nog 2 bevestigingen. En weet je wat ik erbij kreeg? Ook op schrift ergens. Ik weet niet waar, in christelijke tijdschriften of zo. In 1 keer, de onrechtvaardige rechter, die vrouw die bij de onrechtvaardige rechter komt en die niet ophoudt, die steeds weer naar hem toe gaat om haar zaak te behartigen, voor haar te pleiten en haar recht te doen. En dat die onrechtvaardige rechter denkt van, dat mens met een gezeur, straks krijg ik nog een klap in mijn gezicht van, ik geef haar maar haar deel. En gaf hij haar gelijk, weet je wel. Dat was 2. En 3... het gedeelte van Handelingen over Petrus in de gevangenis. De biddende gemeente. 3 dingen. Het eerste gedeelte ging over Rispa. Een bijvrouw van Saul uit Samuel. Oude Testament. Dat was 1. En ik vroeg meer en ik kreeg Petrus en de onrechtvaardige rechter. 3 elementen. En het eerste element van Rispa, dat wil ik even uitdiepen. Maar ik wil geen tekort doen aan die andere 2. Over de onrechtvaardige rechter. Blijf vragen. Je hebt het recht aan je kant. Altijd. Jezus is ervoor gestorven. Hou niet op. En vraag ook hoe God over dingen denkt. Hoe je mag vragen. Maar blijf vragen. Blijf bidden. Petrus in de gevangenis. Hij kwam vrij, hij komt bij de deur. En het meisje krijgt een schrik en die gaat naar binnen. En zegt, Petrus staat voor de deur. Kan niet. Die zit in de gevangenis. Er is al eentje voor hem gedood. Ze gaan hem ook doden. Dat was de waarheid. Dat waren de feiten. Waarheid en feiten. Die spreken een taal. En ze geloofden de waarheid. Natuurlijk geloof je de waarheid. En ze geloofden de feiten. Natuurlijk geloof je de feiten. Maar dan komt God daar dwars doorheen. En daar ligt het. Dat punt, als God door de feiten en de waarheid heen komt en zegt wat hij ervan vindt. En hij vond dat Petrus gered moest worden, terwijl de ander voor hem gedood werd, ook een van de broeders. En daar rouwden ze nog om. En toen baden ze voor Petrus. En toen hadden ze geen geloof om te bidden voor vrijheid. Omdat je nog rouwt over het vorige. Dan wordt je geloof geroofd. En God zei tegen mij, bid. En leer van dat gedeelte. Ik liet Petrus vrij. Ik zond mijn engelen. Mijn actie stond haaks op waarheid en feiten. Mijn actie is voor mijn kinderen. Dat is de waarheid. Dat zijn de feiten voor mijn kinderen. En die staan haaks op de wereldse waarheid en feiten. Echt haaks erop. En je kan kiezen waarvoor je wilt gaan. Ik ga voor Gods waarheid. En ik schop de feiten de deur uit. Ook al liggen ze torenhoog voor mijn voeten. Ik schop ze opzij. En ik zeg, Heer, ik grijp uw waarheid. Zo God tegen mij sprak was uit Samuel, het boek van Samuel, 2 Samuel 21. We willen even het begin lezen. Niet het hele stuk, dat duurt te lang. 2 Samuel 21 over Rispa. 2 Samuel 21 vers 1. Er was in die dagen van David een hongersnood gedurende 3 jaren achtereen. En David zocht het aangezicht van de Heer. 3 jaar lang een hongersnood. 3 jaar lang geen oogst. 3 jaar lang geen fruit aan de bomen. 3 jaar lang niks om binnen te halen. Een voorraad aan te leggen. Helemaal niks. In dat hete land. In de woestijnatmosfeer. Helemaal niks. 3 jaar lang. Wat zal het volk, wat zal iedereen geleden hebben? Water? Was er wel water? Nu, vandaag de dag nog, is het soms een probleem. Het waterpeil van de Jordaan in Israël, terwijl er regelmatig toch regen valt en de dingen beter te regelen zijn. Maar toch is dat vaak nog een probleem. Dus wat zal dat voor probleem gegeven hebben toen? Geen vers water, geen vers fruit, geen eten, geen koren. 3 jaar lang. En er waren altijd 2 oogsten in voorjaar en in najaar. En ze hadden niets kunnen oogsten de afgelopen jaren. En David zocht de Heer, het staat niet bij hoe lang al. Misschien al wel heel lang, heel vaak. Maar hij zocht de Heer. David was een man naar Gods hart. Hij zondigde, maar hij was een man naar Gods hart. Hij was een man die met zijn zonde naar God toe ging en zei, ik ben die man, ik heb gezondigd. Hij ging naar God en hij wist, alleen God kan mij vergeven. Het was een man die in zijn zonden erkende dat hij het was. Maar omdat hij waarheid sprak, ontving hij vergeving. Dat is ook een sleutel van God. En daarom heb ik Petrus zo lief met zijn... Als God tegen hem zegt, Petrus, heb je me lief. Dat vind ik geweldig. Even kijken. De Heer zei op Saul. Er kwam een antwoord dus. David zocht de Heer. Er was niemand verderbij. En God antwoordde David. En dan zei de Heer, op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zei tot hen, de Gibeonieten nu behoorden niet tot de Israëlieten, enzovoort, enzovoort. Stop maar met lezen, want het was een heel eind, ingewikkeld. Hij ging God zoeken en hij hoorde van God op het huis, op het koningschap van Saul, rust nog een bloedschuld. Daar ligt een vloek. Daar zijn dingen gebeurd die niet door de beugel konden, die ik niet kan accepteren. En daarom is er een hongersnood. Wauw. Een direct verband tussen de zonde van mensen, tussen de schuld van mensen en een hongersnood. Zo hevig, al 3 jaar achter elkaar. Wat een straf voor heel het volk, terwijl het koningshuis de schuld had. En David neemt op zich om dat te gaan onderzoeken. Als je de Heer raadpleegt, zijn er consequenties. Zijn antwoord heeft consequenties. Dan kan je niet meer doen alsof je het niet gehoord hebt. David gaat aan het werk. En hij roept de Gibeonieten. Ik zeg het allemaal even in mijn woorden hoor. En hij zegt tegen hen, wat kan ik voor jullie doen? En weet je wat erbij staat? Vond ik zo frappant, hè? Wat kan ik voor jullie doen, omdat jullie ons weer zegenen? Want er lag een vloek. En die Gibeonieten vervloekten Israël en zijn koning. Wat kan ik voor jullie doen, omdat jullie ons weer gaan zegenen? En toen zeiden ze tegen hem wat Saul had gedaan. Weet je, die Gibeonieten waren ook geen lievertjes hoor. Die hadden een list bedacht toen Jozua het land innam en Jericho veroverde, weet je wel. Zoveel keer rond de muur van Jericho en booms, de muren vielen neer. Dat ging over heel de omgeving, door heel het land, de naam van de God van Israël, die de overwinning gaf en een Ai, de stad Ai. En dat had zoveel indruk gemaakt dat de Gibeonieten dachten, oh, als die, hè, daar kunnen wij niet onder leven. Als die ons komen, maken ze... Bij ons komen maken ze allemaal kopje kleiner. We gaan een list bedenken. We gaan bedenken dat we van een heel ver land komen. En dan gaan we gauw een verbond sluiten. En dan moeten zij zich aan hun woord houden. En dan wonen wij gewoon lekker dichtbij. En dan hebben ze toch met ons te maken. Dan moeten ze ons toch accepteren en laten leven. En zo is het gebeurd. Ze kwamen met uitgedroogd brood. En ze kwamen met lompen. En ze kwamen met lege waterzakken. En ze deden alsof ze weet ik veel hoe lang hadden gereisd in de hitte van de dag en de kou van de nacht. Ze lieten de kruimels zien van hun verdroogde brood. En ze zeiden, wij komen van een zeer ver land. En wij willen graag een verbond met u sluiten. We willen uw vriendschap met u hebben. En weet ik veel wat ze allemaal zeiden. En Saul stonk erin. En die ging met hun een eed aan. En daar moest het volk zich maar aan houden. Saul was het, sorry hoor. En toen op een gegeven moment, toen Saul dacht, ik denk dat hij dacht, waar ben ik een sukkel geweest, ik ben erin gestonken. En dat hij de kans heeft waargenomen om later hun toch te doden. Proberen die hele groep Gibeonieten te doden. En hij heeft er velen gedood. En daar heeft hij zijn familieleden, de jongens, zijn zoons en neefs, heeft hij erbij voor meegenomen om dat uit te voeren. En daarom was er een bloedschuld op Israël. En dan zegt, dan zeggen ze tegen David, weet je, wij hebben geen recht om dit of dat te eisen en willen dat ook niet eisen, maar wij willen dat het onrecht betaald wordt. En daarom vragen wij 7 mannen van jouw volk, David, dat ze gehangen zullen worden. En dan is wat ons betreft de prijs betaald. En zo gebeurde het. Er werden 7 mannen gehangen. En toen was de vloek gebroken. Maar wat met die 7 mannen? Ik volg even 1 van de moeders. En dat was Rispa. En haar naam betekent gloeiend heet rode steen. Of rood gloeiende steen. Zo, dat is beter Nederlands. Een rood gloeiende steen, dat betekent Rispa. Zij pikte niet zoals het ging. Het vonnis was voltrokken, maar weet je wat zij deed? In een of andere Engelse vertaling staat rouwkleed. In onze vertaling staat geloof ik lap of doek. Zij pakte een doek of een lap en legde die op de rotsen. Haar rouwkleed spreidde ze uit, want ze was in rouw. Daar hingen 2 van haar zonen. Denk je even in het hart en de emoties en het leven van deze vrouw. Ze was een bijvrouw van Saul. Ze is zelfs nog een keer uitgeleend geworden aan Abner, een legeroverste. Ja, je bent mijn vrouw. En ze had 2 zonen van Saul. En die twee jongens, die waren er ook bij. En zij gaat naar de plaats waar ze hangen. Zij pikt het niet. Weet je wat ze niet pikt? Dat er oneer gebeurt door de dieren van het veld met de lichamen, de dode lichamen. Zij pikt niet dat de vogels des nachts komen om uit de lichamen te halen dingen. En ze accepteerde niet dat overdag er vogels en 's nachts de roofdieren komen. Zij blijft daar. Zij blijft op wacht en zij verdrijft de wilde dieren in de nacht. Een vrouw alleen in de bergen, bij de rots waar die palen zijn opgericht. Met haar rouwkleed, met haar lijden. Als ik kijk naar het rouwkleed van Rispa, dan denk ik, dat is haar lijden, dat is haar pijn. En weet je hoe ik haar zie daar, in de nacht als vrouw alleen, om de wilde dieren? Wat liep daar 's nachts rond? Wat durfde zij verdrijven? met haar rouwkleed. Ik heb vergeten een doek mee te nemen. Ik wou een zwarte doek meenemen. Maar ik denk dat ze daar liep en dat ze zei, God, dit vonnis dat moest gebeuren. Dat weet ik wel. Maar met de dood van mijn zoon is ook mijn hart gebroken. Maar ik geef hem niet op en ik zal zorgen dat hun lichamen ongeschonden blijven. Ik ben hier dag en nacht, God. Ik ben hier dag en nacht. En ik waak ervoor dat de wilde dieren er niet bij komen. Ik waak ervoor dat de vogels overdag niet op die lijken komen. Ik sta hier met mijn rouwkleed en ik geef niet op. En ik wil die laatste eer bevechten voor mijn geliefden. Wat een moed, wat een kracht in de meest beroerde omstandigheden. Ik geloof dat zij veel meer deed en veel meer laat zien aan ons als wat je er zo uit kan halen. Wat haar trof in haar leven. Haar ongelooflijke pijn en verdriet en vernedering. En haar gebroken hart over haar jongens. Dat gebruikte ze om woedend te worden. Om zich te verzetten tegen nog meer oneer over de lichamen van haar zonen en de neefs. En ze sloeg de dieren weg. Weet je wat dat uitbeeldt? Vogels, dat zijn demonen. Dat zijn uit het rijk van de hel, die plagen en die dingen doen die voor ons schadelijk zijn. En die roofdieren 's nachts, dat is een heel geestelijk beeld. Ik zie demonische activiteit die zij de baas is. Met haar leed, met haar rouw, met alles wat tegen haar is gebruikt. Ik lees niet één woord van beklag. Ik lees alleen maar dat zij staat. En slaat, dag en nacht. Hoe lang? Tot de herfst. Ik zei tegen de Heer, maar als dit voor mij is, dit antwoord van Rispa. Heer, wat een vrouw. Wat een energie, wat een moed, wat een kracht. Dag en nacht. Ik kan helemaal niet dag en nacht, Heer. Maar de Heer zei, maak je niet zo druk, zit niet te zeuren. Hou op met huilen. Als ik het nodig vind dat je moet bidden, dan zeg ik het wel tegen je. Oh ja. U bepaalt het, niet ik. U bepaalt het. God bepaalt het altijd. En dan is het ook zo ongelooflijk goed en krachtig en heilig. En dan kom je er niet met woorden aan. Dan maak je er geen drama van. En dan maak je er ook geen misbruik van. Dat je het schildert om jezelf te laten zien. Nee, dan blijft het tussen God en jou. Dat was tussen God en mij. Treinie, zo wil ik dat je er tegenaan kijkt. Ik vroeg in onze omstandigheden. Heer, waar gaan we naartoe? Papa, waar gaan we naartoe? En papa zegt tegen mij, je moet niet zeuren. Je moet ook de tranen drogen. Je moet op je benen gaan staan. En je moet ze wegslaan wat naar jou toe komt. Want er komt heel wat naar je toe. Als je door strijd en lijden gaat. Er komt heel wat 's nachts. Roofdieren en vogels bij je. In je denken, soms zelfs in je lijf, dat het daar een oorlog uit wordt gevochten. Ik heb het wel meegemaakt, dat is echt waar. En daarom spreekt het me ook zo aan. En dan God zegt, jouw rouwkleed, Treinie, het kleed van je pijn en je verdriet, het kleed van je verlies, is je wapen. Dat is je wapen. Had je er ooit gedacht? Ik dacht, wauw, Heer. Dat is heel anders dan wat ik dacht. Ik dacht dat ik met mijn verdriet en mijn pijn wel bij u kon komen, weet je wel. Ze zei, nee, niet zeuren, tranen droog op je benen gestaan. Pak je rouwkleed en sla ze weg. En wat hindert je dan? De gedachten, de gevoelens, dromen, weet ik veel wat allemaal. En daaruit daden? Nou, sla ze van je af. Pak je rouwkleed en sla ze van je af. En ze is daar gebleven tot in de herfst, tot de hemel openbrak en de regen goot over haar. En de lichamen en het land. De vloek was gebroken. God had gehoord. En haar taak was volbracht. En weet je, David hoort van de daad van Rispa. Het wordt hem verteld. En hij wordt erdoor geraakt. En hij haalt de lichamen van Saul en zijn zoon Jonathan, laat hij ophalen, die ergens begraven zijn tijdens de strijd, maar die niet in het voorvaderlijke graf lagen. En hij laat ze ophalen en hij laat de lichamen van de palen halen, die 7, waar 2 van Rispa bij zijn. En hij geeft ze een echte begrafenis. Dat was bijzonder daar in het oosten. Het was zo'n grote smaad en schande als je gespiesd werd op een paal en buiten de poort bleef hangen. Voor roofvogels en dieren. Daar had Rispa voor gevochten. En God hoort ook haar. God hoort midden in de strijd. midden in de strijd. God hoort, ook al is alles hopeloos. Wat voel je dan als vrouw, moeder in zo'n situatie? Er is toch niks meer, geen toekomst meer, is alleen maar verdriet. Dan weer toch niet terug naar het leven. Dan denk je van nou, wat, hoe dan ook, wat dan ook, maar hier verdrink ik in. Maar zij ging op haar benen staan. Zij werd geprikkeld. En zij dacht, ik sta niet toe dat er nog meer dingen gebeuren. Dit is genoeg. De vloek is gebroken, het oordeel is geweest. Maar nu sta ik op en nu wil ik strijden. En dat is wat ik in jullie midden mag neerleggen. Want dit kreeg ik eerst en ik was eigenlijk een beetje, weet je wel, geschokt. Dat ik denk, oh wauw, Heer. Want ik vroeg uit mijn verdriet, Vader. En dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk je van, God meent het, anders zou hij dit niet gegeven hebben. En ik zei, Heer, is het echt van u, dan graag nog twee dingen. En dan krijg je erachteraan de onrechtvaardige rechter, dat is ook bidden, aanhouden. En toen Petrus, dat is nog meer bidden, maar dan de hele gemeente. En ik wil je vertellen, lieve gemeente, zoals Johannes' laatste ziekteproces is verlopen, daar was God bij, daar ging het anders. Dat was onbegrijpelijk, niet verklaarbaar, anders. En het gaf een heel aparte ervaring van binnen. God hoort. Er werd gebeden hier in de gemeente. Wij hebben gebeden, maar jullie hebben ook gebeden. En het gebed van de gemeente hebben wij gemerkt. Soms denk je van, ja, maar ik ken die mensen niet. Ik heb nooit met ze gepraat. En nu hebben ze wat. En ja, hoe moet ik daar nou voor bidden? Ga gewoon naar God. Ga gewoon bidden. Hier is iets, hier ligt een geheim. En dat geheim heet voorbeden. En dat maakt gevangenen vrij. Petrus komt uit de gevangenis. Dat maakt zieken gezonder. En soms helemaal gezond. Het is een proces. Maar God, het hoort bij het koninkrijk. Jezus kwam en genas mensen. Dat hoort bij het koninkrijk. En wij leven in het koninkrijk, al zijn we zichtbaar in de wereld. Er is een onzichtbaar koninkrijk in en onder ons. En daarin wil God ons uitdagen. En daarom zeg ik, dankjewel lieve gemeente. Dankjewel lief huis van God waarin ik mag wonen. Dat jullie ook bidden voor ons als het nodig is. Maar ik wil ook bidden voor anderen als het nodig is. Ik vind het fantastisch dat God het doet. En ik wil tegen jullie zeggen, ga door met bidden. Ga verder met bidden. Er is een voorhof, er is een heilige en er is het heilige der heiligen. Er zijn stadia van gebed. En als je doorgaat, dan leidt God je binnen in de geheimen. En hij vertrouwt je iets toe. Wat een heerlijk bericht dat er zoveel mensen weer uit het ziekenhuis zijn. Gezinnen die daarmee geraakt worden, lijden, hebben een strijd. Hebben roofdieren en vogels, snapt. En als er gebeden wordt, krijgen ze kracht. Als er gebeden wordt, komt er kracht. God wil dat we bidden. In de Bijbel staat bid zonder ophouden. God wil dat wij voorbeden doen. Dat we op de bres staan. Dat we dingen uitspreken voor zijn aangezicht. En ook al snap je het niet en weet je het niet, dan zeg je maar, shokobora la sika la danda. Ik weet het niet, God, maar ik roep u aan. Korada basika la banda. Dat is fantastisch. Je kan je hele hart uitgieten in tongen. En God weet wel hoe die er invulling aan moet geven. Dat is een heerlijke verlossing als je dat kan doen. Maar sta op de bres voor elkaar. Sta op de bres voor elkaar. En hoe dan? Kijk dan eens naar mijn leven, Trenny. Kijk dan eens ons leven, wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar zeggen, God wist wat er bij ons speelde en speelt. En hij had geen medelijden met mij. Hij zei, sta op je benen, droog je tranen, hou op met zeuren en pak je rouwkleed. En ik wou zo graag mijn rouwkleed koesteren, weet je wel. Het was Rispa haar rouwkleed, maar ik vertaal dat even in mijn ziet. Ik wou het graag, wij willen dat graag koesteren. Wij verdrinken ook zo vaak in de woorden van dank u wel Heer voor de medische wereld. Maar ze hebben woorden en uitspraken die ons bij u vandaan halen. Dat we niet meer op u kunnen zien, want dan wordt dat ons geloof. Daar zit zo'n groot gevaar in. Dank u wel voor de medische hulp, Heer. Maar daar zit een gevaar in. De Heer eerst. Met de Heer woorden van de wereld en wijsheid van de wereld ontvangen. Gedrenkt in de Heer. Dat is zo belangrijk. En dat wil niet zeggen dat het zo gaat zoals wij vragen. Of zo moet gaan als wij gedacht hebben. Het gaat soms heel anders. Maar als wij met de Heer zijn gebleven, dan herinner ik mij nog een uitspraak hier in de gemeente, dan worden de gaten geschoten in de luchtlaag boven ons. En op het laatst worden de bewolking die de demonen brengen over ons, wordt weggeschoten en krijgen we zicht op de hemel. en op de principes van God. Dan leren we meer, worden we sterker en volwassener. Dan kunnen wij onze wapenrusting gebruiken. Dan zijn we volwassen geworden. Dan zijn we een generaal in het leger van God. En dan kunnen we bidden. Maar weet je wat iemand doet die echt houdt van bidden, maar die ook door een dal van diepe duisternis is geweest. Als er iets is bij een ander, dan komt onmiddellijk rijst er iets op. Onmiddellijk rijst er iets op. En als je op plekken bent waar je het gewoon uit mag roepen, doe het dan ook meteen. Want dat is Gods geest die meteen bevrucht en meteen dingen in je zegt wat je uit mag roepen. En dat mag allemaal voorgaan voordat wij onze intelligentiewoorden gebruiken, voordat wij spreken via ons intellect. Want die woorden staan soms haaks op Gods woorden. Maar als hij nummer 1 kan zijn, dan krijgen wij greep in de geestelijke wereld op dingen waar we die anders niet hebben. En ik wil je vertellen, Johan en ik merken dat ook heel sterk, als dingen weer heel gewoon worden en je acht het voor normaal dat God dingen doet en je zegent, dan heb je ook strijd op je relatie. Dat drijft de vijand weer uit elkaar drijven, er komen irritaties binnen en nou noem maar op, dan wil de vijand je uit elkaar drijven. Maar je bent nooit dichter bij elkaar als dat je één bent in het aanroepen van God. Eén in het roepen van God. Dat is zo'n fantastische zegen. Kijk, en als we meer gaan staan op onze hoogte als Rispa, te midden van onze pijn en ellende en heden en verleden, als we dat gaan doen, dan komen we ook meer in relatie met elkaar in het plan van God, op grotere hoogte. Daar kan ik van getuigen, dat merk ik dat God dat doet. Alle eer aan hem. Dat is geweldig. Dat zijn processen die God zijn gemeente gunt. En het is niet alleen tussen man en vrouw, maar gezinsleden, maar vooral tussen jou en jouw bruidegom als je alleen bent, man of vrouw, Jezus is je bruidegom, en met anderen in de gemeente, familieleden of wat dan ook, dan komt er vrede en harmonie. En dan leg je af, je legt alles af. Rispa had niets meer in te brengen, ze legde alles af, ze had alleen maar haar pijn, haar verleden, haar heden, het was alleen maar pijn en verlies. De vloek was gebroken, maar haar moederhart was kapot van verdriet, wanhopig. Maar ze gaf niet toe, ze gaf niet toe. En er gebeurden wonderbaarlijke dingen in het land, omdat zij stand hield. En ik wil je oproepen, vanmorgen, als dit tot je gesproken heeft, als dit hier is geland, als je het hebt toegelaten, en je voelt, Trenne, je spreekt tot mij. Je spreekt tot mij. Ik weet wat je bedoelt. Ik weet wat je bedoelt met het rouwkleed en de wapenrusting. Ik weet wat je bedoelt. Op de kale rotsen leg je je rouwkleed neer en er is niets meer. Maar Rispa pakte hem op. God geeft je de wapenrusting van Rispa. Hij pakt je rouwkleed als je hem toestaat. Je rouwkleed over verlies, je rouwkleed over pijn, je rouwkleed over machteloosheid, je rouwkleed over het verleden, je rouwkleed over niet vervulde gebeden, je rouwkleed over dagelijkse strijd, je rouwkleed over alle facetten van het leven van een kind van God. En dan gaan we als Rispa slaan met ons rouwkleed. Komt er weer een gedachte van waarheid. Dan komt er weer een situatie. Heer, ik wil hem niet binnen hebben. Ik wil u alleen maar binnen hebben. Ik sla hem de kop af. En zo sla je met je rouwkleed. Daar komen wilde dieren. Oh, ik ben bang, wilde dieren. Wie helpt mij? Ik ben een vrouw alleen midden in de nacht. Weg bij mijn terrein. Weg bij het gebied wat ik van God heb gekregen. Uit mijn terrein, mijn gebied. De beloften die God over mijn leven heeft gesproken, die zullen vervuld worden. Heer, ik pak ze weer op. Ze liggen al in de modder. Ik spoel ze af. Ik droog ze schoon. Ik poets ze op. En ik pak ze weer en doe ze in de zak. Mijn toerusting, mijn kracht. En ik sta niet toe dat een van die roofdieren dichterbij komt. Met mijn rouwkleed zal ik ze verslaan. We zijn gekend door de Vader. We zijn gekend door de Vader. Gekend en bemind door de Vader. De sleutel ligt bij hem. Je wandelt niet alleen. Je bent niet eenzaam. We zijn gekend door de Vader. Het is soms zo overweldigend, maar het is een leugen van de vijand. Je wandelt met de Vader. Je wandelt met de Vader. Je komt niet om. De strijd kan hevig zijn, maar je komt niet om. De strijd is van de Heer. Staat in de Bijbel. De strijd is van de Heer. De strijd is van de Heer. De strijd is van de Heer. Ik doe alleen mijn ding. Halleluja.